Goedemorgen iedereen. Altijd leuk om een keer hier te mogen spreken over het woord van God. Ik vond de lieder heel toepasselijk ook, of als inleiding op de boodschap. En ik ben altijd, overweldigd door de prachtige zangstem van de liederen. Maar goed, vandaag wil ik u aanspreken over het feit dat wij beslist mogen staan op de belofte van God. In een wereld vol onzekerheden en veranderingen is het een zegen om te weten dat we kunnen vertrouwen op de onwankelbare belofte van God. Deze beloften zijn als een rots waarop we ons leven kunnen bouwen. Een anker dat ons stevig vasthoudt te midden van de stormen in het leven. Maar ik stel voor dat we eerst de zegen vragen over het woord. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier in alle openheid en alle vrijheid mogen samenkomen. En ik wil u zegen vragen, Heer, over het woord van vandaag. Dat het een woord mogen zijn dat uitgesproken is door de kracht van uw geest en met de passie voor uw woord, Heer. Tot bemoediging en opbouw van uw gemeente en tot eer en glorie van uw naam. Zegen dit woord, Heer, vraag ik u Jezus' naam. Amen. Laat ons vandaag verheugen in de woorden van Paulus, die in 2 Korintiërs 1 zei, want hoeveel Gods beloften er ook zijn, in hem is het ja, daarom is ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Dit ene vers schiet eruit als een fonkelende diamant, die doordrenkt is van de waarheid van Gods trouw en beloften. Laten we eens dieper ingaan op de rijkdom van wat Paulus hier zegt en ontdekken wat het ook vandaag betekent voor ons geloofsleven. Hoeveel beloften van God er ook zijn, het zijn geen loze woorden. Ze zijn geworteld in de onveranderlijke aard van God, die volkomen waarheid is en geen leugen kent. En dit wordt bekrachtigd met in hem is het ja. Elk ja van God vindt zijn vervulling in Jezus Christus. Hij is de belofte die werd vervuld, de hoop die werd gerealiseerd en de liefde die werd geopenbaard. In hem vinden we de garantie van Gods goedheid en genade. Daarom is ook door hem het amen. Het woord amen betekent het zij zo. Zo is het en niets anders. Amen. Als wij amen zeggen, is het een erkenning van Gods soevereiniteit. Het is een uiting van ons vertrouwen dat Gods beloften waarachtig zijn en zeker zullen vervuld worden. Er is geen ja maar dit of ja maar dat, nee, het is ja en amen. God zegt, wat God zegt, doet hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. Maar laten we niet vergeten, maar gezondheid. Gezondheid. Maar laten we niet vergeten dat Paulus in het laatste deel van dit vers eraan toevoegt, tot eer van God door ons. Gods belofte wordt niet alleen vervuld voor ons eigen welzijn, maar ook tot eer en glorie van zijn naam. Als wij getuigen van zijn trouw en genade in ons leven, brengen we eer en glorie aan God. Ons geloof in zijn belofte getuigt van zijn grootheid en macht aan een gebroken wereld die hongert naar hoop en redding. Hoeveel beloften het er ook zijn, hoeveel denkt u? Hoeveel beloften van God staan er in de Bijbel geschreven? Ik heb ze niet geteld, maar ik heb ergens gelezen dat er 1260 beloften staan geschreven. Waarvan 750 in het Nieuwe Testament. Eigenlijk een pak minder, omdat veel beloften herhaald worden. En een deel van Gods beloften zijn reeds in het verleden vervuld. Een ander deel moet nog vervuld worden, waaronder de belofte van zijn wederkomst en onze eeuwige toekomst. Gelooft u in de belofte van God? Als u terugkijkt op uw leven, Hebt u dan een vervulling van Gods belofte in uw eigen leven gezien? Of wacht u nog steeds op de vervulling daarvan? Ik weet niet of het hier ook zo is, maar in onze kerk hebben we een drietal keer per jaar een getuigenissendienst. Dan komen er mensen naar voren die dan getuigen hoe God in hun leven is te werk gegaan of nog aan het werk is. Er wordt dan verteld hoe zij op wonderbaarlijke wijze Gods voorziening hebben ervaren in een of andere noodsituatie. Of de troost die zij bij God hebben gevonden. Hoe hun geloof, hoop en liefde werden versterkt. En het is altijd prachtig en heel bemoedigend om dat te mogen horen. En terwijl je naar hun verhaal luistert, voel je geïnspireerd en opgebouwd. Maar sommigen zijn misschien ook een beetje sceptisch. En denken bij zichzelf, dat is prachtig en geweldig voor hem of haar. Maar zoiets gebeurt zelden of nooit bij mij. Dit is een gedachtegang die helaas, denk ik, veel voorkomt. We geloven dat God almachtig is en wonderen kan doen, maar we twijfelen of hij dat ook in ons eigen leven gaat doen. Deze twijfel kan voorkomen uit verschillende redenen. Misschien voelen we ons niet goed genoeg, of niet waardig genoeg. Of we denken dat onze problemen te klein of te groot zijn voor God. Zijn Gods beloften dan selectief? Deze belofte voor die en die belofte voor die ander? Nee toch. De Bijbel is hierover heel duidelijk dat zijn beloften voor iedereen zijn die in hem gelooft. Bij God is geen aanzien des persoons. En deze misvatting kan ons belemmeren om de volheid van Gods zegeningen te ervaren. Omdat wij niet overtuigd zijn dat ze ook voor ons persoonlijk zijn. Nochtans, God heeft u niet meer lief dan ik. En hij heeft mij niet meer lief dan u. En zijn beloften gelden evenveel in mijn leven als in uw leven. Onze tegenstander heeft er helemaal niets op tegen dat wij in Gods beloften geloven. Zolang wij zelf maar niet met vaste voet staan op die beloften. En we mogen daar met vaste voet op staan. Laten we niet alleen geloven dat God groot en almachtig is in het algemeen, maar ook dat zijn grootheid en liefde ook persoonlijk zijn, voor u en voor mij. En de vraag die hier dan kan opkomen is, staan wij rotsvast in ons geloof? Een van de redenen waarom Gods belofte nog niet in vervulling lijkt te komen, is omdat het nog niet zijn tijd is. Veel van Gods beloften zijn gericht op de toekomst. En die toekomst kan dichtbij zijn, maar soms duurt het ook langer voordat deze vervuld wordt. In 2 Petrus 3 lezen we, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. De Heere telt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, toch dat allen tot bekering komen. Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in het boek Openbaring, dat Jezus tot 4 maal toezegt, ik kom spoedig. Maar hoe spoedig is spoedig? Hij komt terug als voor hem de tijd rijp is. Dat is goddelijke soevereiniteit. En Gods soevereiniteit wil zeggen dat hij de hoogste macht en autoriteit bezit. Hij bestuurt alles en staat boven alles. Hij hoeft zich niet te verantwoorden. Later, in de eeuwigheid, wanneer alle heiligen zich verzameld hebben, dan zullen we al onze waarom-vragen beantwoord worden. Ook bij de wonderlijke genezingen van Jezus zien we dat hij niet altijd iedereen geneest. Zo zien we bijvoorbeeld bij het bad aan de schaapspoort in Jeruzalem dat Jezus slechts die ene verlamde genas. Terwijl hij al de andere zieken, blinden, verlamden, verschrompelden die daar lagen niet genas. goddelijke soevereiniteit. Waarom werd Paulus nooit bevrijd van zijn doren in het vlees? Nochtans lezen we dat hij tot driemaal toe hierover had gebeden tot de Heere. Toch werd hij niet genezen. Waarom niet? Goddelijke soevereiniteit. En ook vandaag zien we dat. Waarom geneest die ene broeder of zuster wel en die andere niet? Hoewel er voor beide gebeden wordt. Goddelijke soevereiniteit. Wil dit zeggen dat een gelovig gebed voor genezing slechts een lucrake bezigheid is? Een natte vinger in de lucht? Helemaal niet. God belooft een gelovig gebed te verhoren. Maar zijn antwoord is niet altijd wat wij willen of verwachten. Of ook niet op het tijdstip dat wij verwachten. God heeft Paulus niet genezen van zijn doren in het vlees. Maar hij beantwoordde wel zijn gebed. In 2 Korintiërs 12 lezen we, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Met andere woorden, God laat Paulus weten wat al uitzonderlijk is, want zoals ik al gezegd heb, God hoeft zich niet te verantwoorden. Dus God laat Paulus weten dat hij meer door hem kan werken als hij zwak blijft. En als we het hele verhaal lezen, zien we dat God hem beschermt tegen hoogmoed. Als Paulus zou genezen zijn, dan had zijn houding misschien een hoogmoedige inslag gekregen. En dat had waarschijnlijk het einde van zijn bediening betekend. Welke les zit daar voor ons in? Dat we moeten blijven geloven in Gods belofte. Zelfs als onze omstandigheden ons iets anders lijken te vertellen. Geloof is daarin geen optie, maar een vereiste. In Hebreeën 11 lezen we, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. We moeten Gods instructies nauwkeurig en volledig gehoorzamen. Willen wij Gods belofte ontvangen en ervaren? Laten we eens kijken naar enkele van die beloften en bemoedigd worden door hun kracht en waarheid. En de belangrijkste en meer algemene beloften zijn er eigenlijk 5 die we in 1 adem kunnen vernoemen, omdat ze alle 5 bijeen horen. En dat zijn de belofte van redding, vergeving van zonde, nieuw leven, de belofte van de Heilige Geest en de belofte van eeuwig leven. In een wereld vol zonde en gebrokenheid verzekert God ons dat hij ons wil redden, ons verlossen van de zonde. In 1 Petrus 2 staat geschreven, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het oud gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. En als wij voor de gerechtigheid willen leven, dus verlost van de zonde, moeten wij daar ook daadwerkelijk voor kiezen en vergeving vragen voor onze zonden. Dit betekent dat we eerlijk moeten zijn tegenover God en erkennen dat we gezondigd hebben. En er is niet één van ons zonder zonde. En door zijn immense liefde en genade heeft God ons door het bloedoffer van zijn Zoon een weg geboden voor vergeving. Maar vergeving komt niet automatisch. Het vereist een oprecht en berouwvol hart. In 1 Johannes 1 lezen we, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We zien hier dat vergeving beschikbaar is voor iedereen die zijn zonden belijdt. En wanneer God vergeeft, doet hij dat ook volledig. Hij verwijdert onze zonden zo ver als het oosten is van het westen. Worden compleet gereinigd en vernieuwd. Dit betekent dat onze vergeven zonden niet langer tegen ons kunnen ingebracht worden. En God, onze meester, restaurateur, hij maakt ons leven zelfs mooier dan voorheen. Hij geeft ons de kracht om te veranderen wat was, de moed om te omarmen wat is, en de hoop om te verwelkomen wat zal komen. Dit geeft ons de vrijheid om een nieuw leven te beginnen, een leven dat gericht is op Gods wil en zijn plannen voor ons. In 2 Korintiërs 5 lezen we, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. In Christus worden we nieuwe scheppingen. Ons duistere verleden, met al zijn fouten en gebreken, worden weggewassen door het bloed van Jezus. En we mogen beginnen aan een nieuw leven, geleid door de belofte van de Heilige Geest. Toen Jezus op aarde was, gaf hij zijn discipelen een geweldige belofte. In Johannes 14 zegt hij, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De Heilige Geest is het die ons troost, kracht en wijsheid geeft en die ons vervult met zijn vruchten en gaven. Hij transformeert ons leven en maakt dat wij er gaan naar streven om meer te gaan lijken op Christus. En we mogen weten dat het werk dat Hij in ons begonnen is, tot het einde toe zal voortzetten. En als laatste van deze 5-in-1 belofte krijgen we de belofte van eeuwig leven. 1 Johannes 2, en dit is de belofte die Hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Zijn overwinning op de dood geeft ons zekerheid van eeuwig leven en is het fundament van ons geloof. Deze belofte schenkt ons een diep gewortelde hoop en vreugde, zelfs in tijden van beproeving, in tijden van lijden of dood. In Johannes 11 zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En één ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Deze woorden geven ons zekerheid en troost, wetende dat de dood niet het einde is, maar een glorieuze doorgang naar een nieuw en eeuwig leven met God. Wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Het betekent dat we niet hoeven te leven in angst voor de dood. In plaats daarvan kunnen we met vertrouwen en hoop vooruitkijken naar de toekomst. Het geeft ons ook de moed om door moeilijkheden heen te gaan, wetende dat ons lijden slechts tijdelijk is. Zonder de hoop van eeuwig leven kan bijvoorbeeld het verlies van een geliefde ondraaglijk zijn. Afscheid nemen van iemand is altijd moeilijk, voor iedereen. Maar er is een groot verschil tussen tranen van hoop en tranen van hopeloosheid. Maar met de belofte van eeuwig leven kunnen we troost vinden in de wetenschap dat de dood niet het einde is en dat we ons geliefde weer zullen zien in de eeuwigheid. Laten we ons dan ook richten op onze uiteindelijke bestemming en ons geloof in Christus versterken, wetende dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Deze 5 beloften gelden voor iedereen, maar zijn niet automatisch op iedereen toepasselijk. Want er hangt een voorwaarde aan vast. In Romeinen 10 lezen we, indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Met andere woorden, rotsvast staan in het geloof. Mogen we doorheen deze 5-in-1 belofte anderen inspireren en bemoedigen en een levende getuigenis zijn van Gods liefde en genade. Laten we deze belofte van God koesteren, want ze herinneren ons eraan wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet. Laten we nu eens kijken naar de meer persoonlijke belofte. Zo hebben we de belofte van troost. In 2 Korintiërs 1 lezen we: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. God is onze trooster in tijden van beproeving en pijn. Hij biedt ons de troost die we nodig hebben om moeilijkheden te overwinnen. Zonder de belofte van Gods troost kunnen situaties ons overweldigen en ons gevoel van hoop doen vervagen. Maar deze troost is niet alleen voor ons eigen welzijn, want dat stelt ons ook in staat om met dezelfde troost anderen te troosten die het zo nodig hebben. En met de belofte van Gods troost door de Heilige Geest hebben we hoop te midden van ons verdriet. In Psalm 34 lezen we: de Heere is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Dit herinnert ons eraan dat God altijd bij ons is, zelfs in onze diepte dalen. En dit brengt ons naadloos bij de belofte van zijn voortdurende aanwezigheid. God belooft dat Hij altijd bij ons zal zijn. In Matteüs 28 zegt Jezus: en zie, ik ben met u al de dagen tot de volheinding der wereld. Dit is een belofte van voortdurende aanwezigheid en ondersteuning. We staan er nooit alleen voor. In elke situatie, in vreugde en in verdriet, is God bij ons. In Jesaja 41 zegt God: vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Wat een troostende gedachte is dit. In elke situatie waarin we ons bevinden, belooft God bij ons te zijn. De Heilige Geest, de trooster, komt in ons wonen en is onze helper, onze steun en onze gids in het leven. We zijn dus nooit alleen, ongeacht de uitdagingen die we tegenkomen. Ik heb eens het verwijt gekregen van iemand, en het werd echt wel uitgesproken als een verwijt, dat wanneer die persoon met mij in gesprek ging, dat er dan altijd een gesprek volgde met drie. Hoewel het een verwijt was, vond ik het eerlijk gezegd een fantastisch compliment. God is er altijd en geeft toe, wij hebben hem zo nodig. Zo komen we bij de belofte van voorziening. De belofte van voorziening is niet alleen het vervullen van onze behoeften, maar ook het overvloedig schenken van genade in elk seizoen van ons leven. In Filippenzen 4 lezen we: mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Dit betekent dat we op hem mogen vertrouwen voor al onze noden, groot of klein. In ons leven worden we vaak geconfronteerd met tekorten. We kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen of andere vormen van gebrek. Nochtans lezen we in Matteüs 6, waar Jezus zegt: want uw hemelse Vader weet dat gij niet alles behoeft, maar ook eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. God zal ons voorzien van alles wat wij nodig hebben, als we hem maar op de eerste plaats zetten in ons leven. Daarvoor hebben we de belofte van wijsheid en kracht nodig. Soms, terwijl we door het doolhof van het leven dwalen, kunnen we een beetje eigenwijs worden en denken dat we het wel beter weten en we willen ons eigen weg gaan met alle gevolgen van dien. Spreuken 28 waarschuwt ons daarvoor. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas. Maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. Wijsheid is niet alleen het vermogen om de juiste keuze te maken, maar ook de nederigheid om te erkennen dat we zonder Gods leiding verloren lopen in het doolhof van de wereld. De wijsheid en kracht die we nodig hebben, komt niet altijd van het overwinnen van obstakels, maar van het vertrouwen dat God alles ten goede zal keren. Jacobus 1 lezen we, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wijsheid is niet het najagen van perfectie, maar het waarderen van wat voor je ligt en wat God je aanreikt. In een wereld vol verwarring en onzekerheid is wijsheid als een helder lichtbaken dat onze weg verlicht en ons helpt om de juiste beslissingen te nemen. Maar dan lijkt het mij ook logisch dat als we wijsheid willen ontvangen, dat we dan ook kennis van zijn woord hebben. Het kan niet zijn dat onze Bijbel tijdens de week meer in de kast blijft liggen dan in onze handen. Een van de grootste uitdagingen is onze eigen trots en zelfvertrouwen. Als mensen zeggen dat ze weinig merken van Gods belofte in hun leven, zou het dan niet kunnen zijn dat zij meer op hun eigen kunnen vertrouwen dan op God? En dat zij vol van zichzelf niet goed weten wat God belooft in zijn woord. Dan bestaat het gevaar dat zij ook de volgende belofte zullen voorbijlopen. De belofte van vrede en rust. Als we om ons heen kijken, kan je moeilijk spreken van vrede. Wat nu het meest in de actualiteit komt, is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en tussen Israël en Gaza. Maar ook in de rest van de wereld zijn er momenteel veel conflicten aan de gang. Ook op persoonlijk vlak zien we dat wereldse vrede afhangt van de omstandigheden waarin je verkeert. Wanneer alles goed gaat, een stabiele baan, goede gezondheid, geen conflicten, voelen we ons rustig en tevreden. Maar zodra er problemen opduiken, verdwijnt deze rust als sneeuw voor de zon. Ik heb ergens gelezen dat in onze westerse wereld onrust, stress of spanning mede een oorzaak zou zijn voor minstens 70% van onze ziekte. Ik weet niet of het waar is, maar ik zou het mij best kunnen voorstellen. Wij worden gebombardeerd met allerlei reclame voor rustverwekkende activiteiten en producten, fitness, meditatie, vakantie, valium, kruiden, slaapkuren enzovoort. Allemaal om tot rust te komen. Maar Jezus biedt een andere, veel doeltreffender, veel snel werkender en veel goedkoper middel. Matthäus 11, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kan het duidelijker? Maar ook deze belofte wordt voorafgegaan door een voorwaarde. En die is, kom tot mij. De belofte van Jezus gaat niet over wereldse vrede of over de vrede die hij, maar over de vrede die hij bij ons persoonlijk in het hart legt. Hier is de belofte van vrede niet de afwezigheid van moeilijkheden, maar de aanwezigheid van innerlijke rust te midden van moeilijkheden in het leven. In Johannes 14 zegt Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. De vrede die Jezus geeft, overstijgt alle aardse zorgen en angsten. Het is een diepe innerlijke rust die voortkomt uit het vertrouwen in zijn soevereiniteit en liefde. In een wereld die vaak chaotisch en onrustig is, biedt deze goddelijke vrede ons kalmte en zekerheid. Dit betekent dat Gods vrede niet afhankelijk is van onze omstandigheden. Het is een innerlijke rust die blijft, zelfs te midden in de stormen van het leven. Corrie ten Boom, die zal u wel kennen, Corrie ten Boom heeft eens gezegd, geluk of rust en vrede, geluk hangt niet af van de omstandigheden waarin je verkeert, maar van de houding die je in die omstandigheden aanneemt. Deze wijsheid benadrukt dat onze reactie op de omstandigheden belangrijker is dan de omstandigheden zelf. Het is een keuze die we maken. We kunnen er zelf voor kiezen om ons te laten overspoelen door zorgen of angst. Of we kunnen ervoor kiezen om ons vertrouwen te stellen op God en ons hart laten vullen met zijn rust en vrede. Om af te ronden, zijn er ook beloften voor hen die zich met volharding blijven afkeren van God. Geen enkele. Of misschien toch één. Als ze blijven of volharden in hun ongeloof, is er voor hen maar één toekomst weggelegd. En dat is de weg naar de hel. Maar God is een geduldig God. Hij wil niet dat één van zijn schepselen verloren gaat. En dat zien we ook in de gelijkenis van de verloren zoon. Wanneer deze zoon de voortijdige erfenis van zijn vader heeft verspild aan losbandig leven ergens in een ver land, geraakt hij aan lager wal. En hij keert als een geslagen hond terug naar zijn vader in de hoop dat hij hem alsnog in dienst wil nemen als een van zijn dienstknechten. Kent u nog de reactie van die vader? Hij rent zijn zoon tegemoet, vliegt op zijn nek en kust hem overvloedig. Hij geeft hem nieuwe kleren en een feestmaal, terwijl hij uitroept, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Elke keer dat een zondaar zich terugkeert naar God, is er feest in de hemel. Ongeloof zet een muur tussen hen en de zegeningen die voortvloeien uit Gods beloften. Maar zelfs als zij God niet herkennen, houdt hij nog steeds van hen en verlangt hij ernaar om hen te redden en hen een nieuw leven te geven. En juist voor deze mensen heeft God belofte van liefde, genade en redding. Daarom is het belangrijk dat wij als christen de goede boodschap blijven doorvertellen aan ieder die het horen wil. Hun eeuwige toekomst hangt ervan af. Het mogen duidelijk zijn, het leven is vol met uitdagingen en verraderlijke paden. Maar met de belofte van God als onze gids kunnen we elk obstakel overwinnen en zijn we meer dan overwinnaars. Laten we dus deze eigen wijsheid opzij zetten en de belofte volgen. Want ze zijn de sleutel tot een leven vol vreugde, rust en vrede in Gods aanwezigheid. Laten we met vaste voet staan op zijn belofte. In hem is het ja en amen. Amen.